Wij Nederlanders hebben best wel iets unieks. Wij zijn graag aan de slag. We willen graag aan de voorkant zijn. En daar ook in meepraten en meedenken. En zo'n naam heb ik denk ik ook wel ontwikkeld binnen DHL. Ik ben Maartje Vos, VP HR, DHL e-commerce Benelux. En je luistert naar de HR-podcast.
Dit is de HR-podcast van CHRO, HR-praktijk en HR Academy over leiderschap en innovatie in HR.
Welkom bij een nieuw seizoen van de HR-podcast over innovatie en leiderschap in HR. Ik ben Twan Al.
En ik ben Ruud Kamans.
In deze aflevering praten we uitgebreid met Maartje Vos, VP HR DHL e-commerce Benelux. Haar inmiddels lange loopbaan bij DHL begon 27 jaar geleden. Zij vervulde in die periode verschillende HR-posities, waarvan de afgelopen 11 jaar in een directiefunctie. Op haar LinkedIn-profiel lezen wij: zij is een leider en aanjager van de HR en de geïntegreerde businessagenda binnen de organisatie. Ze is een allround HR-expert en heeft een sterke persoonlijke drive, humor en ze is sociaal. Ze heeft focus voor bedrijf, organisatie en medewerkers. En wat voor bedrijf? DHL is een internationale dochteronderneming van Deutsche Post DHL. Met samen wereldwijd meer dan 500.000 medewerkers en daarmee een van de grootste werkgevers ter wereld. DHL bezorgt in de Benelux dagelijks meer dan 1 miljoen pakketten met meer dan 13.000 medewerkers. In Nederland hebben PostNL en DHL samen ongeveer 90% van de markt. Het belang van HR vatte zij in een interview in 2021 kernachtig samen met de woorden: zonder topwerkgeverschap geen marktleiderschap. Hoe ze dat in de praktijk vormgeeft, daar gaan we het over hebben. Maartje, van harte welkom.
Dankjewel, heel goed om hier te zijn.
Wat denk je als je dit ter introductie allemaal over jezelf hoort?
Ja, eigenlijk best wel mooi en krachtig en dat ben ik nog steeds. Ja, zeker. Ja. Ik herken me daar wel in.
Ja, goed zo. Ja. Je bent dus in 1997 begonnen bij DHL en je hebt vervolgens heel uiteenlopende rollen gehad, maar wel steeds in HR. En ook al die tijd bij DHL.
Klopt.
Wat maakt nou DHL juist zo aantrekkelijk voor zo'n lange loopbaan in de HR-functie? Want ja, lang is die inmiddels.
Zeker meer dan een kwart eeuw. Ja. Als je daarbij stilstaat, is dat inderdaad ongelooflijk lang. Ja, ik denk dat het toch wel te maken heeft met de logistiek. Laat ik daarmee starten. Die heeft me echt gegrepen. Ja. Ik ben in het werkende leven op Schiphol gestart in de logistiek. Daar heb ik ook verschillende bedrijven leren kennen.
Ja.
En daar sprak eigenlijk het onderdeel waar ik nu dan ook voor werk enorm aan. Omdat die bewegingen er zijn. En je hebt zo'n onderdeel, eigenlijk maak je uit van de economie. Als je de krant leest. Het heeft altijd een impact, de logistiek.
Ja.
En je kunt ook zaken relateren in de maatschappij en in de economie. En de politieke omgeving, wat er gebeurt, heeft ook altijd een effect in de logistiek.
Ja.
Dus dat heeft me gegrepen. En als je dan kijkt naar HR, dan heeft het vooral eigenlijk toch wel stilstaan bij de mens centraal stellen. Helpen, support bieden om ze te ontwikkelen. En dat heeft me echt gegrepen in het HR-vak. En daar hebben we ook eigenlijk niet bij stilgestaan. Het is heel belangrijk, zeker ook in deze tijd, want er zijn steeds minder mensen eigenlijk in het werkende veld. Ja. Dat je die lang bij je kunt houden. En ja, dat je daar echt de ontwikkeling mee doormaakt.
Maar je zei net, niet bij stilgestaan. Waar heb je niet bij stilgestaan? Hoe belangrijk die medewerkers zijn?
Ja, dat ontwikkelt zich steeds verder. Hè? Ja. In het begin was het natuurlijk wel, je staat stil bij banen, je staat stil bij groei. En je staat stil bij de ontwikkeling ook van je bedrijf. Daar heb je ook mensen voor nodig. Maar in die 25 jaar is er enorm iets veranderd in hoe je met de mens omgaat. Dat is echt van een kostbaar goed geworden. En mensen moeten ook echt voor je willen kiezen als bedrijf.
Ja.
Dus hoe maak je dat verschil? En de logistiek, of eigenlijk DHL, heeft mij gegrepen, omdat ik merk dat waar ik toen startte, toen was het pakketje of de logistieke processen waren key. En in die 25 jaar is de mens wel centraal komen te staan. Dus een gelukkig mens, happy employees noemen we het ook wel in het Engels. Al die Engelse termen, daar wil ik eigenlijk proberen van weg te blijven. De gelukkige medewerker. Dan creëer je ook goede processen. Want mensen doen dat ook voor de klant. Dus hele blije klanten. En vervolgens heb je dan ook die investeerders die blijven komen.
Ja.
En door de mens centraal te stellen, voorop. En die ontwikkeling in die 25 jaar, daar ben ik echt wel door gegrepen. En daarom werk ik nog elke dag met heel veel plezier bij dit bedrijf.
En nu heb je dus heel veel verschillende rollen vervuld.
Klopt. Ja, klopt.
Je moet echt heel goed kijken op jouw LinkedIn-profiel van, oh, maar dat heeft ze ook gedaan. Oh, dat heeft ze ook gedaan. Maar wel allemaal binnen die bubbel van DHL.
Ja.
Als je nou terugkijkt, hè, wat zie je dan in die hele loopbaan als rode draad voor jezelf? Is er een Maartje Vos signatuur, zeg maar?
Ja, ik denk dat als ik dan daarbij stilsta, is het vooral inderdaad niet de haast willen hebben om altijd maar door te groeien naar boven toe. Dus verticaal te willen ontwikkelen. Hmm. Maar vooral ook in de volle breedte. Het geluk hebben ook dat je met de juiste mensen eigenlijk aan de slag mag gaan. Ik heb ook het geluk gehad dat ik leuke mensen heb gehad. Leuke leidinggevenden. Mm-hmm. Waar ik heel veel van heb kunnen leren. En dat ik dat nu ook aan zelf kan toepassen. Dat je dat ook van een ander weer kan betekenen. Maar die rode draad is toch wel, denk ik, de tanden ergens in willen zetten. Wij noemen het ook wel de can-do mentaliteit. Dus je mouwen opstropen en ergens voor willen gaan. Mm-hmm. En niet denken met een jaar dat je er al bent. Maar elke keer toch proberen met 3 jaar iets opzetten. Kijken inderdaad hoe het groeit, hoe het ontwikkelt. Mm-hmm. Dan ook echt oogsten. Ja. Mogelijk nog een 4e jaar en dan weer eens een keer wat anders gaan doen.
Ja.
En dat is denk ik wel de rode draad. Dus in een expertrol heb ik dat gedaan. Ja. Heb ik dat mogen doen.
Ja.
Maar ook in mijn leiderschapsrollen.
Ja.
Ja.
En als je nou kijkt, als je aan andere mensen in de organisatie nou zou vragen, maar ja, dat is nou typisch Maartje Vos. Dat is nou typisch hoe zij het aanpakt.
Ik denk met interesse toch luisteren. Kijken inderdaad wat de klant ook aangeeft. Maar ook je afdeling of je medewerkers. Oog hebben. Intuïtie hebben. Ook van daar moeten we inderdaad mee aan de slag gaan. En eigenlijk ook wel humor. Ik hou er ook wel van om elke dag wel even wat te lachen.
Ja.
En dat is natuurlijk...
Je begint er breed bij te lachen.
Ja, zeker. Het is heel belangrijk.
Ja.
Ja, het is soms al zo serieus genoeg in het leven. En een beetje zelfspot. Ja. Een beetje ook met jezelf daar bij stilstaan, grappen, gollen. En ook als team, denk ik. Dat heb je ook nodig.
Ja.
Want het is hard werken.
Ja, ja.
Het komt allemaal niet voor niks. Het is ook niet vanzelfsprekend.
Ja.
Dus daarom een beetje met elkaar goed optrekken. Goede gesprekken hebben. En die humor eraan toevoegen. Is denk ik ook wel van belang.
Op jouw LinkedIn profiel. Dat is altijd lang leven LinkedIn, zeg ik altijd. Mm-hmm. Daar staat ook Maartje houdt ervan om nieuwe HR en business tactiek te ontwikkelen en in te zetten.
Ja.
Daar heb je in die 27 jaar ruim de gelegenheid voor gehad.
Klopt.
Kan je een voorbeeld noemen waarmee je terugkijkend ook een verschil hebt kunnen maken?
Ja, ik denk dat wij altijd wel voorop hebben willen staan. En ik ben natuurlijk niet alleen. Hè. Ik vind het altijd een beetje lastig om alleen maar over vanuit Maartje Vos dan te spreken. Maar ik heb ook het geluk gehad dat ik altijd leuke mensen om me heen heb. En ook een goed team. We zitten op dit moment in de Benelux organisatie met 40 mensen.
Mm-hmm.
En daar doen we dagelijks inderdaad de werkzaamheden voor. Mm-hmm. Maar ik heb het geluk gehad dat ik altijd wel door veel te lezen, door te luisteren. Mm-hmm. En ook te kijken hoe andere bedrijven te doen.
Mm-hmm.
Intuïtie te hebben om een aantal zaken dus ook op te pakken. En ook de pilotorganisatie te mogen zijn. Wij Nederlanders hebben best wel iets unieks.
Mm-hmm.
Wij zijn graag aan de slag. Mm-hmm. We willen graag aan de voorkant zijn. En daar ook in meepraten en meedenken. En zo'n naam heb ik denk ik ook wel ontwikkeld binnen DHL. Dus bijvoorbeeld Career Marketplace. 2-3 jaar geleden mocht ik samen met een paar andere collega's in een werkgroep stappen om te kijken hoe kunnen we nou in de toekomst medewerkers meer de kans geven om zichzelf te blijven ontwikkelen.
Mm-hmm.
En niet alleen stil te staan bij opleidingen die aan de voorkant zijn gedaan of op afgerond, maar juist meer tijdens de loopbaan. Hoe kun je mensen die vaardigheden blijven ontwikkelen, mee te laten groeien in wat er nodig is voor de klant. En daar hebben we nu een Career Marketplace voor ontwikkeld. En dat gaat nu in april live. Dat heb ik dus bijvoorbeeld mee uitgedacht, meegewerkt. En in Nederland zal het bij uitstek ook kunnen werken.
Ja.
We hebben namelijk veel verschillende locaties. Wij zijn best wel dicht op elkaar georganiseerd. Waardoor collega's ook makkelijker binnen DHL en ook over de andere verschillende business units en afdelingen kunnen doorgroeien. En dat is natuurlijk een enorme kans voor de toekomst. Want je wil ze zo lang mogelijk bij je houden.
In deze tijd, elementair.
Ja, zeker.
Ja.
Zoals Twan net al zei, in de introductie is DHL Deutsche Post een wereldwijd opererende pakketdienst in de top 10 grootste werkgevers ter wereld. Betekent dit ook dat DHL wereldwijd specifieke eisen stelt aan het HR-beleid dat je ontwikkelt?
Ja, we hebben 1 HR-board, zoals we dat dan in het Engels noemen. Een groot HR-MT vanuit de verschillende divisies die ook bij elkaar komen. En dat team kennen wij ook. Ik bedoel, ik kan er zelfs dagelijks contact mee hebben. Mm. Zo plat is het eigenlijk. De organisatie. En ik denk dat dat ook wel ons kenmerkt. Ook al zijn we heel groot en hebben we meer dan 600.000 mensen op dit moment ook aan het werk wereldwijd, hebben we wel 1 heel groot kader waar we allemaal aan werken. Dus alle business units, en inclusief dus ook deze business unit waar ik voor werk, hebben we een aantal uitgangspunten waar we elke dag ook onze handtekening onderzetten of een bijdrage aan willen leveren. En dan is dat bijvoorbeeld opgedeeld in alles rondom systemen. AI, data. Mm-hmm. We hebben ook heel veel gegevens natuurlijk om mee te werken. Alles rondom de medewerkerservaring. Dus hoe kun je bijvoorbeeld door een soort Facebook, maar dan Smart Connect noemen wij het, dat collega's zelf ook iets kunnen posten en iets kunnen aangeven waar ze trots op zijn. Mm-hmm. En daar de verbinding ook mee te hebben. Maar zo hebben we meer tools die we ook aanbieden. Alles rondom opleiding, ontwikkeling, cultuur en diversiteit, leiderschap. Dat is de tweede pilaar. En de derde pilaar heeft alles te maken met talent en learning. Dus alles rondom je vaardigheden, je kennis, je ontwikkeling. En hoe kun je dat dan ook verder nog blijven doorgroeien? Dat zijn de drie belangrijke pijlers. En dat zijn dan 6 blokken waar we elke dag mee aan de slag zijn. En dat is wereldwijd. Dus als ik een collega in Amerika spreek of in Australië, hebben we allemaal datzelfde beeld voor ogen waar we aan naartoe werken. En dat wordt steeds concreter in de toekomst, ja.
Dat is wel indrukwekkend.
Ja.
Ik neem aan dat er dan wel nationale accentverschillen zijn.
Ja, dat is een hele goeie dat je die aanhaalt. Want alles wat wereldwijd wordt bepaald is natuurlijk niet altijd gelijk opperbest. Mm-hmm. Je moet altijd die cultuurslag nog maken en de nationale vertaalslag, wat inderdaad dan aansprekend is. Want wij hebben nou eenmaal in Nederland of in België een ander soort inborst dan iemand die in Tanzania werkt of in Kenia. Dus, dus daar moet je inderdaad wel bij stil blijven staan. En daarom is het ook van belang om het netwerk te hebben van andere bedrijven met wie je spreekt of spart. Goed de krant te blijven lezen en die vertaalslag te blijven maken. Want anders dan mis je wel die boot. Ja. En je moet dat ook durven uit te spreken. En net al kwam dat met het voorbeeld van de pilot. Ja, dat durven wij wel als Nederlanders. En daarom worden wij ook steeds vaak wel gekozen als een pilotland. Ja. Om daar bij stil te staan en je durf uit te spreken.
Als vooroploper.
Als vooroploper, ja. Oh. Maar die vertaalslag moet je wel blijven maken. Je kunt niet alles letterlijk willen pakken wat er wereldwijd wordt ontwikkeld. Hoe goed zij het ook bedoelen, je moet altijd die vertaalslag maken. Maar ook het uitdragen naar de medewerker, naar de laatste persoon in elk proces. Wat draagt bij voor die persoon en wat betekent dat voor diegene? En dat kunnen uitleggen. Want anders dan begrijpt diegene het ook niet. Het heeft alles ook te maken met communicatie. De verbinding blijven maken. En van strategie eigenlijk je dagelijks werk maken. Ja. Ik denk dat dat ook wel een heel goed voorbeeld is wat we ook bijvoorbeeld hebben ontwikkeld. Dat is Certified, noemen we dat. Certified paspoort. Daar ben ik zelf dus ook in getraind. Alle managers in de wereld hebben dus ook een facilitators training ontwikkeld. Lopen ze door. Zijn ontwikkeld als facilitator, moet ik zeggen. En dan sta je dus voor een groep van eigen medewerkers met verschillende functies. Mm-hmm. Dus een bezorger, een chauffeur, iemand van customer service.
Yeah.
En in die sessies, en dan blijven ze ook vaak even van het werk in een hotel, ook voor binding heel goed, want je gaat je collega's beter leren kennen. En begrijpen ze ook de rode draad beter van de logistieke dienst die wij verzorgen, het netwerk, maar ook welke rol ze daarin vervullen. Mm. En als je die intrinsieke motivatie voelt elke dag, maak je ook elke dag liever de keus om naar je werk te gaan.
Yeah.
In plaats van thuis te blijven. Daarom is bijvoorbeeld ook het verzuim heel laag bij ons. Dat heeft ook wel echt wel impact. Dus de mensen ook zo aan te spreken en mee te nemen in die reis. Dus dat hoge strategiegedeelte juist te vertalen naar de dagelijkse praktijk. En iemand daar ook zo goed en zo kwaad als goed kan mensen meenemen. Dat maakt het verschil.
Ja.
Je zegt het verzuim is laag.
Ja.
Hoe laag?
Ja, op dit moment op de 4,7%.
Oh, dat is netjes.
Dat is heel netjes voor een logistieke organisatie.
Ja.
Ja, wij noemen dat ook in gesprek zijn. In gesprek zijn met elkaar.
Ja.
En het heeft ook alles te maken met gedrag. Maar vooral ook aandacht geven. Ik denk dat dat eigenlijk wel in alle HR-processen binnen DHL en ook binnen onze organisatie centraal staat.
Ja. Aandacht.
Aandacht.
Ja.
Ja, aandacht.
Wereldwijd.
Wereldwijd. Maar wij hebben daar denk ik in Nederland wel iets meer dan tijd in gestoken om dat op te pakken. Omdat we merken dat je daar in je organisatie wel het verschil kan maken. Ja.
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 Jullie zijn een beetje een voorbeeld voor de rest van de wereld.
Weet ik niet, we hebben ook nog wel heel veel te leren. Ik denk dat dat ook eigenlijk wel elke dag schuurt.
Ja.
Als ik heel eerlijk ben, lezen wij de krant met elkaar. Ook als HR-team en als directieteam. En als er elementen staan die in de logistieke sector ertoe doen. Of waar bijvoorbeeld ergens iets is gebeurd Dan zijn we heel kritisch en kijken ook... als deze foto bijvoorbeeld van onze organisatie gemaakt zou worden... hoe staan wij er dan op? Daar elke dag wel bij stil te staan en bescheiden te blijven... Ja. Denk ik ook dat je het verschil wel kan blijven maken. Dus we hebben echt niet overal de 10. Echt niet. Er zitten soms ook 5's en 6's tussen. Mm-hmm. En daar moet je aan blijven werken. Ja.
En nu timmeren jullie ook nog eens hard aan de weg als top employer in Nederland.
Klopt.
DHL is niet alleen in Nederland top employer, maar in 48 landen over de hele wereld.
Klopt.
Zag ik tot mijn verrassing.
Een strategisch punt.
Ja,
ook.
Precies. Ja. En dan moet je denken aan landen als Japan en de US, de Filipijnen, Zweden en Duitsland. Hè, voor de luisteraars even. Welke gedachte zit daarachter? Want worden jullie nou aangemoedigd als DHL-organisatie wereldwijd... om dat top employer certificaat te bemachtigen?
Het grootste gedachtegoed wat daarachter zit... heeft eigenlijk alles te maken met standaardisatie. Ik vertelde net al inderdaad dat we wereldwijd diezelfde HR-plaat hebben... waar we naartoe willen werken. Mm. En ons HR-directieteam wereldwijd heeft dat op een gegeven moment ook aangekaart... Maar goed, achterliggend zitten daar ook allemaal processen achter. Mm-hmm. En moeten we ook eigenlijk wel kunnen bewijzen... dat we dat wereldwijd overal hetzelfde doen.
Ja.
En welk instituut zou ons daarbij kunnen helpen... Mm-hmm. om die weg vooruit goed te kunnen te halen? En daar is toen aan gedacht aan Top Employer... omdat dat wereldwijd inderdaad hetzelfde merk is.
Zit dus wel een gedachte achter.
Zeker, grote gedachte.
Binnen dat HR, wereldwijde HR, die wereldwijde HR-board...
Absoluut.
Zijn jullie het er wel over eens van... Hey, een certificering, een onafhankelijke certificering, helpt ons.
Zeker, ja. Zeker in de route om als bedrijf beter op de kaart te komen. Ja. Beter inderdaad intern te ontwikkelen. Dat we allemaal op eenzelfde wijze werken. En dat we ook dezelfde controls kunnen aanbieden. En inderdaad een groter goed is dat je dan ook zo herkend wordt als bedrijf. Dus dat het op een gegeven moment, het is nog niet een McDonald's. Ik bedoel, dat is helemaal zo'n franchise organisatie wat overal letterlijk hetzelfde smaakt. Mm-hmm. Maar in de kern, in het hart... zie je wel inderdaad steeds meer slagen worden gemaakt... dat we vergelijkbaar zijn en tot eenzelfde niveau komen.
Ja.
En dat is inderdaad wel een belangrijke drijver.
Ja. Ja. We hadden het er net al heel even over... dat het niet heel makkelijk is om dat top employer certificaat te krijgen. Nee. Daar moet je echt iets voor doen.
Zeker.
Je wordt op veel punten geaudit. Ja. En je zei net ook al, elk jaar wordt die audit moeilijker.
Klopt.
Hoe slagen jullie dan toch weer elk jaar in... het is geloof ik voor het derde, vierde jaar op rij... om door die audit heen te komen...
Ja, ik denk elk jaar toch de slag te maken. Want je bereidt het voor natuurlijk. Je hebt de vragenlijst. Je moet de controls aanleveren. Je moet bewijzen dat je procedures hebt. Maar ja, dat is één. En dat is eigenlijk een soort behangetje. Want als je daar aankrapt en er zit niks achter, heb je niks.
Nee.
Dus je moet daarachter eigenlijk ook echt een volwaardige koker hebben van materiaal. Wat je ook elke dag, elke week, elke maand frequent oppakt en toont aan je medewerkers en ook doorvoert.
Mm-hmm.
Dus je moet je bewijsmateriaal op orde hebben en dat ook tonen. En dat moet ook helemaal in je in de vezels, in het DNA van je organisatie zitten.
Maar dat doe je niet door middag.
Nee, zeker niet.
En dat doe je ook niet alleen.
Zeker niet. Nee, dat doen we echt met het team. Maar en niet alleen HR ook. Alle afdelingen werken dragen daaraan bij om dat te halen. Dat vind ik denk ik ook het mooie van een top-employer. Het is een HR-instrument.
Ja.
Echter, je kunt het niet alleen. Je moet het ook samen doen met bij ons de operatie, met finance, met commercie. Alle afdelingen en leidinggevende hebben ook de verantwoordelijkheid om dat verder mee op te pakken. En dat moet je dus ook elke dag tonen.
Het is een gezamenlijke inspanning.
Het is een gezamenlijke inspanning. Ja. S1 noemen wij dat.
Ja.
En het mooie is dat je ook inderdaad ziet natuurlijk aan het einde van het traject... hoe je hebt gescoord, waar je op de 90% zit. Nou, dan kun je nog de slag maken naar de 100. Maar je blijft ook op sommige punten achter. En er worden ook onderwerpen, controles toegevoegd.
Mm-hmm.
Zoals bijvoorbeeld de beleving van een medewerker die uit dienst gaat.
Ja.
Dat je nog groepen organiseert. Dat mensen samen kunnen komen of blijven kunnen komen.
Mm-hmm.
Dus extra controles om jezelf scherper te houden. Mm. Nou, het een wil je wel voor kiezen en voor gaan.
Mm.
Voor het andere zul je zeggen, dat blijft nog heel even achter. Dan heb ik liever de focus eerst nog wat andere punten.
Ja.
Zodat je het verschil maakt in je totale beleidsvoering.
Ja.
En je moet die keuzes ook willen maken als directieteam.
Ja.
Ja.
Dus dat traject, dat houd je ook een spiegel voor als organisatie.
Ik denk dat dat een van de belangrijkste... Ja. aspecten is van dit top-employer.
Mm.
Tuurlijk is het heel leuk om een tegel te hebben aan de voordeur. En te laten zien dat je top-employer bent. Maar het gaat juist om, als je binnenkomt en er elke dag werkt... dat je dat ook ervaart. En die spiegel heb je gewoon nodig om je scherp te houden.
Ja.
En met jezelf ook in gesprek te blijven en afdeling. Wat is dan de volgende stap? Ja. En die vertaalslag maak je dan ook elk jaar weer in je eigen jaarplan. Want wereldwijd is er een plan natuurlijk. En nationaal, Benelux, hebben we ook een plan. En die verbinding moet er zijn.
Ja.
En aanvullend met de resultaten die uit topemployen komen, kun je dan weer bouwen aan de volgende stap.
Ja.
Het is een routekaart.
Ja, ja. Ja. In 2021, toen gaf je naar aanleiding van dat topemployer certificaat aan van ja, het is niet bedoeld om het werkgeversimago te versterken, omdat jullie, ik quote, op de arbeidsmarkt geen issue hebben.
Nee.
En toen gaf je als voorbeeld een vacature waar maar liefst 1500 reacties op kwamen.
Ja. Wow.
Nou, dat lijkt me buitengewoon riant.
Ja.
Ik denk dat heel veel luisteraars nu denken van wat? Dat willen we ook. Maar in 2021 zaten we nog midden in de coronacrisis. Misschien hielp dat ook wel. Hoe scoren jullie vacatures nu?
Ja, we houden nog steeds eigenlijk best wel goed bij natuurlijk hoe we scoren. En het verschilt per afdeling of per functie.
Ja.
Het is niet meer zo gesteld dat je voor elke functie zoveel reacties krijgt. En wat je zegt inderdaad, in coronatijd was het leven ook wel weer wat anders.
Ja.
Nu is echt alles veranderd.
Ja.
Mensen hebben ook andere keuzes gemaakt. En de arbeidsmarkt is met het opengaan van de wereld en de maatschappij ook veranderd.
Mm-hmm.
Een aantal mensen is niet meer teruggekomen op de reguliere arbeidsmarkt.
Mm-hmm.
Een groot aantal is ook ZZP'er geworden. Of ze hebben al hele andere keuzes gemaakt.
Mm-hmm.
Dus wij moeten echt wel anders kijken naar die arbeidsmarkt.
Yeah.
En sommige functies zijn vrij snel ingevuld.
Yeah.
Dat kan inderdaad binnen een 41 of dagen gedaan zijn.
Yeah.
En sommige duren echt wel wat langer. En dan moet je kijken inderdaad, hoe spreek je dan de mensen aan?
Mm-hmm.
1500 is op dit moment inderdaad niet meer aan de orde. Wat ik wel wil zeggen is met de bezorgerswereld bijvoorbeeld.
Ja.
Omdat die bij ons op de perel staan.
Ja.
Eigen bezorgers die rondrijden in onze gele auto's.
Ja. Ja.
Die ook geëlektrificeerd zijn. Dat soort aspecten en die duurzame agenda die we hebben in, in de Benelux.
Mm-hmm.
Waar we het verschil ook willen maken als werkgever. Spreekt wel aan.
Ja.
En trek je wel andere mensen weer aan.
Mm-hmm.
En zo moet je blijven nadenken. Waar zitten je doelgroepen?
Ja.
En niet alleen als klant of als waar je inderdaad mee wil samenwerken.
Ja.
Maar ook waar zitten je doelgroepen als medewerkersdoelgroepen.
Ja.
Waar je dan het verschil wil maken. Ja, en die wil je aanspreken. Dus die duurzame agenda spreekt aan. De diversiteitsagenda. We hebben ook meer dan 60 nationaliteiten elke dag aan ons werken.
Mm-hmm.
5 generaties.
Ja.
Dus we hebben ook mensen die in de 80 nog zijn.
Wow.
En bezorgen. En dat doen ze ook al heel lang.
Yeah.
Maar ook hele jonge mensen die net hun rijbewijs hebben gehaald. En die mix van mensen trekt, denk ik, wel een brede groep aan.
Yeah.
Oh, daar zou ik ook wel willen werken.
Ja.
Ja.
Nu zijn nog steeds een heel sterk werkgeversmerk.
Ja, we zijn nog steeds een sterk werkgeversmerk.
Ja. Maar jullie hebben ook stevige groeidoelstellingen.
Klopt.
Je zei net niet zonder enig trots dat jullie marktaandeel inmiddels al bijna even groot is als dat van PostNL.
Klopt.
Maar het IMF en het CBS voorspellen voor het komend decennium een aanhoudend krappe arbeidsmarkt. Dat wordt echt een als ik het goed gelezen heb, zelfs een toenemend probleem.
Ja.
Welke scenario's hebben jullie nou in de la liggen voor het geval het werven van nieuwe medewerkers toch opeens stagneert?
In de la liggen ook nog. Dat is een mooie zin. We hebben niks in de la liggen.
Jullie hebben clean desk policy natuurlijk.
Ja, zeker. Sowieso. Ook, ja, en met compliance en allerlei soorten regelgeving moet je daar wel op sturen. Daar hebben we ook trainingen voor.
Een clean desk bedoel je?
Ja, zeker. Ja. En ook inderdaad niks op de printer laten liggen en noem maar op. Hè.
Mm-hmm.
Dat is heel belangrijk.
Ja.
Maar goed, in de la liggen is het niet. Waar we, zijn we wel mee bezig is plannen ontwikkelen en toch ook wel onze operationele collega's die daar ook verder in ontwikkeld zijn.
Ja.
Zijn we nu ook aan het sparren, aan het tekenen. Hoe ziet ons landschap er nou uit? En wat betekent dat qua ontwikkeling? En het zit niet meer in groei van banen.
Mm-hmm.
Het zit niet meer in groei van meer mensen. Het zit hem echt in anders je landschap inrichten. Anders je netwerken inrichten. En ook slimmer werken. Dat betekent dus dat je echt anders moet kijken naar je logistieke processen.
Mm-hmm.
We hebben natuurlijk ook als je ons hebt gegoogeld, zie je ook wel eens inderdaad zoveel auto's in het straatbeeld.
Ja.
Nou, dat is maar een heel klein percentage die eigenlijk die pakketjes rondbrengt. Er zijn veel meer wagens die andere dingen doen.
Mm-hmm.
Maar dat scheel valt misschien dan wel op.
Ja.
Maar je kijkt wel naar hoe zou je het efficiënter kunnen doen. We hebben dan wel de groene wagens, dus geëlektrificeerd. Maar je kunt wel
kijken.
Ja,
ik dacht dat ze geel waren, maar ik snap
ja, groen is duurzaam.
Ja, groen-geel.
Ja, groen-geel ja. Inderdaad, met het groene blad. Maar je moet wel kijken naar je bewegingen. Ja. En ook efficiënter de pakketten kunnen afleveren. Dus wat doen we? We kijken naar ons landschap. We kijken naar de stromen. We hebben heel veel data natuurlijk. Dat kunnen we ook analyseren. Mm-hmm. Dus we kijken naar servicepunten. We kijken naar lokkers. Mm-hmm. We kijken naar bewegingen en ook wat onze klanten aangeven. Zouden we daar nog wat meer in kunnen draaien, waardoor we pas langskomen als de mens thuis is.
Mm-hmm.
Is dat haalbaar? Dus al die gegevens en onze ervaringen sinds 2015, want toen zijn we eigenlijk pas 2014-15 pas echt officieel gestart met deze business unit.
Mm-hmm.
Al die data en al die ontwikkelingen gooien we nu een beetje in de centrifuge en zijn we voor 2030 inderdaad een nieuwe ontwikkel aan het doormaken, de ontwikkeling aan het doormaken en landschap aan het tekenen. En daarmee zullen we onze mensen anders kunnen inzetten, denk ik, op de lange termijn. En zullen we allemaal een stapje hoger gaan werken. En we willen natuurlijk ook al die data die we hebben met AI.
Mm-hmm.
Ja,
maar zeg je niet dat zeg maar het efficiënter maken van processen en innoveren, mensen misschien opleiden, dat nu belangrijker wordt dan werving?
Ja, dat zeg
ik. Ja. En werving blijft natuurlijk heel belangrijk.
Blijft heel belangrijk, maar je zult inderdaad moeten blijven kijken naar, en zeker nu met het oog op de toekomst en hoe het werkend potentieel in Nederland of misschien wel in de westerse landen, wordt gewoon kleiner.
Ja.
Dus je kunt niet meer alleen maar denken in banen en in mensen. Je zult het slimmer moeten doen en net wat sneller dan de ander.
Mm-hmm.
En dat is wat we nu al aan het ontwikkelen zijn. En
drones inzetten?
Ja, die zijn er al wel. Die hebben we.
Ik heb ze nog niet gezien bij mij in de straat. Maar.
Nee, daar ben ik ook met je eens. Maar dat zal niet het verschil gaan maken.
Nee.
Nee, die snelheid. Nee, want we hebben nu inderdaad meer dan 1 miljoen pakjes per dag. En in de drukke dagen, en dat zijn er een aantal in het jaar, hebben we er meer dan 2 miljoen, 2,5 miljoen.
Ja, zeg.
Dus in die piek, en we hebben in de week ook pieken natuurlijk. Dus daar kun je ook nog naar kijken. Hoe kun je je week samen met de klant en de klant van de klant mogelijk ook wel anders indelen?
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Als je de cijfers ziet in het interview uit 2021, dan zijn die zonder uitzondering allemaal goed. Scores van leidinggevenden, mensen blijven lang in dienst, betrokkenheidsscore van 8,9. Medewerkers die bereid zijn om zich om te scholen. Dus dan vraag je je af, wat kan er nog misgaan? Waar zien jullie zelf risico's of mogelijke verbeterpunten?
De risico's zijn toch wel, als je nu kijkt naar de, ik wil niet altijd gelijk kijken naar de overheid, maar op dit moment is het best wel moeilijk om de overheid goed te volgen.
Het is bijna een eufemisme. Ja. Zo klinkt het ook een beetje.
Ja. Ja. Lastig eigenlijk. Ik wil niet gelijk de schuld bij een ander leggen.
Nee.
Maar je klimaat en je omgeving, je vestigingsklimaat, je ondernemerschapsmogelijkheden, is best wel moeilijk te volgen. Dus je moet verschillende scenario's blijven uitwerken om daarop in te kunnen grijpen en ook volgens de wet te kunnen blijven werken.
Mm-hmm.
We zijn een organisatie die dat van belang vindt en ook dat blijven op te volgen. En dat vraagt ook eigenlijk best wel wat kennis en kunde om dat te blijven doen. Dus je moet goed in contact zijn met de overheid, met partijen, om te volgen. Wat gebeurt er en hoe kunnen we daarop anticiperen, zodat we die slag blijven. Dat is een vaardigheid.
Ja.
Dus dat is
maar kan je een voorbeeld noemen van een domein waarvan je zegt van ja, daar is de overheid een vage partij.
Nou, bijvoorbeeld als ik kijk naar de elektrische wagens en de batterijen. Die worden nu zo dadelijk meegerekend mogelijk als extra gewicht. Waardoor wij inderdaad met een aantal wagens, dat die teruggekeurd moeten worden. Maar dat die ook bijvoorbeeld een aantal wagens niet meer gereden kunnen worden met een rijbewijs B. Maar in één keer een C. Terwijl dat al die jaren en ook in andere landen niet van toepassing is. Dus waarom dan wel in Nederland en waarom is dit nodig? Terwijl je dus voorop loopt om het te vergroenen, rekening te houden met de natuur, zorgen dat je inderdaad die groene agenda voorop zet. En nu zou dat inderdaad weer misschien een stok in de wielen kunnen zijn, waar je dan weer op moet anticiperen. Maar een rijbewijs C, daar gaat een groot rijbewijschauffeur gaat nooit in zo'n kleine, relatief kleine auto rijden. Dus je zult daar anders weer op moeten gaan anticiperen. En is die investering misschien ook wel minder aantrekkelijk. Dat is er eentje. Maar ook bijvoorbeeld wetgeving. Tuurlijk, zekerheid voor de mens voor ieder mens is dat fijn, zodat je weet wat je inderdaad verdient. Maar er zijn ook nog steeds mensen die het als een bijbaan willen doen. Bijvoorbeeld tijdens het studeren. Mm-hmm. Of misschien een ander soort werk al hebben. En het één dag in de week ook leuk vinden om pakketten te bezorgen. Die hebben we.
Yeah.
Door wetgeving zou dat steeds meer eigenlijk aan banden worden gelegd. Omdat er meer wordt gedacht van iedereen wil fulltime werken. Mm. Iedereen wil dit, iedereen wil dat. En dat is niet zo. Nee. Er is niet één gemiddelde medewerker die in één pulletje te duwen is. Mm-hmm. En dat stuk vind ik ook soms lastig om te volgen en om te anticiperen.
Ja, ik kan me voorstellen.
Ja.
Eerder zei je, de grootste uitdaging is de lange adem die nodig is.
Ja.
We moeten blijven enthousiasmeren om het gesprek aan te gaan in de teams. Het is aan onze managers, teamleiders en supervisors om dit elke dag op te pakken en hier één geheel van te maken.
Klopt.
Wat maakt dit juist tot een uitdaging? En wat doe je eraan om te zorgen dat deze groep van leiders en managers die uitdaging ook echt aan kan?
Ja, die uitdaging maakt inderdaad dat je vanuit de verschillende elementen, wat ik ook vertelde net van die ene strategieplaat die we hebben en waar we vanuit werken, dat één groot geheel is.
Ja.
En niet allemaal losse vlodders. Dat het een samenhang is. En de manager, die staat gemiddeld ook voor andere disciplines en vaardigheden. Elke dag is die daar ook mee aan het werk.
Mm-hmm.
En wij zijn dan maar een soort bijgerecht. Wat wel heel belangrijk is om te nuttigen en uit te dragen en mee te werken.
Ja.
Maar ze hebben ook heel veel andere zaken. Dus die uitdaging is toch elke keer proberen uit te leggen dat dit bijdraagt om de afdeling, of dat nou voor de operatie is, of voor finance, of voor customer service, om verder te komen in hun eigen onderdeel, hun eigen discipline.
Mm.
Dus de samenhang van de verschillende onderwerpen, dus bijvoorbeeld learning en leren, ontwikkelen, zorgen dat je inderdaad als leidinggevende voor open staat. Wat is nou inderdaad belangrijk voor jou om langer te bij ons blijven werken? Wat heb jij nodig?
Ja.
Wat is jouw hulpvraag?
Ja.
Dat soort aspecten, dat is denk ik die lange adem.
Mm.
En als je op een gegeven moment een vliegwiel hebt en leidinggevenden ook langer alweer werken met je en samen inderdaad dat opbouwen, dan heb je in één keer een heel groot effect.
Dus
daarom vieren wij ook. Ik ben niet de enige die al heel lang bij DL werkt.
Mm-hmm.
We hebben gemiddeld echt jaarlijks mensen die al 20, 30 jaar bij ons werken.
Ja.
Daar staan we ook bij stil.
Mm-hmm.
Daar drinken we ook een kopje koffie, halen een gebakje, bos bloemen.
Ja.
En dat draagt ook bij aan die agenda. Dus ik denk dat de lange adem is. Want je hebt ook natuurlijk soms wel dat mensen weer doorgroeien en dan krijg je een ander soort leidinggevende.
Ja.
Dan moet je dat ook weer uit blijven leggen. Of een haar businesspartner die doorgroeit. En dat maakt eigenlijk ook precies het verschil waarom je voor een bedrijf wil blijven werken, omdat al die kansen er zijn.
Ja.
En hoe hou je er nou zicht op dat niet verslapt? Want het verslapt zo makkelijk.
Ja, ik denk dat dat toch wel meten is. Kijk, een survey is niet zaligmakend. Dus we hebben elk jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Ja.
Dat op zich is niet zaligmakend, want je moet werken met die resultaten. Maar door dat uit te vragen, feedback te halen van hoe staat het in die teams, en vervolgens ook de participatie van de medewerker te vragen om feedback te geven. Dit is dus wat lager gescoord, het is anoniem.
Mm-hmm.
Zou je nu inderdaad ook feedback willen geven wat jij voor je ziet, wat we anders zouden kunnen doen, of wat we als afdeling anders kunnen doen, en daar dan weer aan te werken. Daar zitten we dan nu weer middenin. Het is altijd januari tot en met april, mei. Plannen opstellen, uitwerken. En in september gaan we dan weer uitvragen. En zo kom je steeds naar een hoger niveau. Mm. En we hebben ook wel bewezen dat als ons leiderschap gemiddeld op die 7,5 zit, tegen een 8 aan, zijn we ook weer in staat in een afdeling om weer een volgende stap te maken in die ontwikkeling.
Ja.
Dus dat meten en in gesprek te zijn en medewerkers ook te activeren om feedback te geven en die loop te maken met dan weer luisteren, de juiste acties bepalen, verbeteren. En dat ze ook zien dat inderdaad ook effect heeft en dat er naar hen geluisterd is. Dat maakt het verschil.
Goed. Nou, beste luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Luisteraars die naar aanleiding hiervan nog vragen hebben aan Maartje, die kunnen deze per mail richten aan ondergetekende, twanal@zeithofmedia.nl. De redactie stuurt ze door, zodat Maartje deze kan beantwoorden. Maartje, dankjewel dat je te gast wilde zijn en jouw ervaring met ons wilde delen. En heel graag tot een volgende keer.
Heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk om hier te zijn. En ook goed om zo even over het bedrijf en het werk te spreken met mensen die je nog niet zo goed kent.
Ja.
Dat is heel waardevol. Ja.
Dankjewel.
Leuk.
Dankjewel.
Dit is het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5-sterren review in Apple Podcast of Spotify. En heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mailtje naar redactie@hrpodcast.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.